Maand in Den Haag uit het raam van een woning viel en zwaar gewond raakte, is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het incident was anderhalve week geleden in de Schilderswijk. Kort daarna werd de 32-jarige moeder van het jongetje opgepakt. Ze is opgenomen in een penitentiair psychiatrisch centrum, een plek voor gedetineerden met psychische problemen. Er zijn onlangs 3 Nederlanders opgepakt vanwege aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. De 3 zijn inmiddels overgeleverd aan België. Een van hen, een 26-jarige man uit Den Haag, was vermoedelijk de opdrachtgever. De andere verdachten zijn een Rotterdammer van 27 en een Amsterdammer van 22. Rond de Antwerpse haven woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog. Begin dit jaar kondigde de Belgische regering aan de drugshandel strenger te gaan aanpakken. Vorig jaar werd er in de haven van Antwerpen meer cocaïne dan ooit gevonden. Als blijkt dat Iraanse schoolmeisjes opzettelijk zijn vergiftigd, verdienen de daders de doodstraf. Dat heeft de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, gezegd. Het is voor het eerst dat Khamenei zich uitliet over de aanvallen. Lange tijd zweeg het Iraanse regime tot woede van de bevolking. Sinds eind vorig jaar worden schoolmeisjes in Iran ziek, mogelijk door een stof die via luchtverversingssystemen wordt verspreid. Zo'n 2400 kinderen op zeker 100 scholen zouden ziek zijn geworden. In Zeist is een auto een ANWB-winkel binnengereden. 2 bezoekers zijn daarbij gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder raakte niet gewond. De gevel is flink beschadigd. De auto reed in zijn achteruit de ANWB-winkel binnen. De politie denkt niet dat er sprake was van opzet. Het weer, ook vannacht valt er regen en is er kans op natte sneeuw in het noordoosten. Morgen wordt het zo'n 4 graden, dan ook regen en kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
luisteraars van Radio Texel. Hier komt weer Wegdromen met een boek. En we gaan het laatste deel in van deze serie boeken van Ivy Queen. We zijn bij het laatste hoofdstuk aangekomen. En nog een keer vraag ik van, wilt u wel dat ik nog blijf voorlezen? Dan wil ik graag daar reactie op hebben, want dan weet ik ook waar ik aan toe ben. Dus ik vraag u nogmaals van, vindt u het fijn als ik voorlees? En welk boek zal ik dan weer doen? Vindt u het goed dat ik weer een boek uitzoek wat ik zelf leuk vind? Of heeft u iets dat u denkt, dat is leuk? Nou, in ieder geval, laat eens weten of u het nog steeds op prijs stelt dat ik voorlees. U kunt het doen naar te mailen of naar mij toe te bellen, dat kan natuurlijk ook. Mijn telefoonnummer is 06 22 13 35 34. Of u kunt mailen naar dijkjevandeberg@gmail.com. Maar we gaan verder met Ivy Queen. Op een bewolkte zomerochtend verliet juffrouw Mercy Grove de ongehuwde staat om te trouwen met de man van wie ze hield. Op die dag kreeg ze niet alleen een lange, knappe echtgenoot, maar ook veel zwagers, schoonzussen, nichtjes en neefjes. Na de bruiloft in de St. Anne wandelden de bruid en de bruidegom hand in hand door Church Street, gevolgd door vrienden en familie in een feestelijke optocht. Mercy keek angstig naar de onheilspellende wolken boven haar hoofd. Ze vroeg zich af, zou haar bruiloftsmaal op Ivy Queen bedorven worden door een regenbui, zoals haar moeder had voorspeld? Maar nu was het te laat om alles naar het firmament te verplaatsen. Plop, een regendruppel op haar neus. Oh nee, God, alstublieft. Joseph kneep zachtjes in haar hand. Hij vermoedde welke kant haar gedachten op gingen. Hopelijk konden hun gasten tenminste iets eten voordat de regen hen naar huis joeg. Samen gingen bruid en bruidegom voorop langs Ivy Cottage en de ommuurde tuin, die, zoals ze zich altijd hadden voorgesteld, versierd was met slingers van bloemen en klimop. Toen ze het aangrenzende grasveld bereikten, bleef Mercy abrupt stilstaan en draaide zich om Joseph met open mond aan te kijken. Hij was net zo verrast als zij. Op Ivy Queen stond een enorme tent in alle kleuren van de regenboog. Mercy begreep dat het de circustent van Earl's Menagerie moest zijn. De canvas zijkanten waren opgerold om een open beschutting te vormen. Mercy had gehoord dat de tent beschadigd was bij de hagelbui van onlangs, maar hij was dus gerepareerd. Ze werd overspoeld door opluchting en dankbaarheid. Het kriebelde in haar buik van blijdschap. Ze keek naar Joseph met een innige glimlach in de ogen. Ze keek uit naar iemand van de troep om te bedanken. Maar de eersten die hen hadden gevolgd naar het dorpsplein waren enkele dames van de thee- en breikrans voor dames. Mercy wees naar de circustent. Ik wist niet dat deze er zou staan. Ik dacht dat de tent van de menagerie zo beschadigd was dat hij niet meer gebruikt kon worden. Dat was ook zo, zei mevrouw Snijder. Maar wij, dames, hebben de handen ineengeslagen met de troep en de gebroeders Kingley en we zijn de halve nacht opgebleven om hem te repareren. Mevrouw Klein zei, zoals je ziet, laat onze naaikunst iets te wensen over. Ze wees naar de ratje toe van lappen. Wees blij dat wij je jurk niet hebben genaaid. Mercy schudde langzaam haar hoofd. Ik kan het niet geloven. Oh, Mercy. Mevrouw O'Brien pakt haar hand. Je weet dat we alles voor je zouden doen. Hoe kan dat anders, terwijl jij zoveel hebt gedaan voor ons? De bruid omhelsde de een na de ander en liep toen naar de leden van de troep, die aan de uiterste rand van het grasveld rondhingen om hen te bedanken. Ze nodigden hen uit om zich bij hen te voegen, maar de meesten wilden niet storen. Ze namen wel de verfrissingen aan die meneer Bazou en Agnes hun brachten. Onder de ene kant van de tent wachtte een buffettafel boordevol met schalen voedsel, waaronder een curryschotel, een grote taart en een kom met punch. De bruidstaart was versierd met glazuur en suikerbloemen. Tante Mattie had geholpen hem te maken, onder toezicht van mevrouw Craddock. De grote taart was een klein beetje scheef, maar verrassend heerlijk. Aan de andere kant stond een professorisch podium waarop muzikanten van de Bells speelden. Twee stalknechten van Jane en Colin McFarland. Meneer Victor en enkele anderen van de troep deden mee en met elkaar vormden ze een heel orkest. Als je in elkaar geflanste band die de horlepijp en de ballade speelde een orkest kon noemen. Bij alle huizen in het dorp waren stoelen geleend die in een kring in de tent waren gezet. Mensen vulden een bord en gingen zitten eten met hun bord op schoot of aan een van de tafels die hier en daar verspreid stonden. Mercy zag verscheidene bejaarde vrouwen uit het armenhuis gekleed in mooie kleren die kort geleden juffrouw Victor's etalage sierden. Ze oogden als rijke Londense weduwen. Mercy giechelde om de vrolijke aanblik. Haar echtgenoot bracht haar een bordje en Mercy nam een paar happen die ze nauwelijks proefde. Ze was te gelukkig om te genieten van iets anders dan de schoonheid van dit moment en deze dag. De regen tikte op het tentzeil, maar bruid en bruidstaart bleven droog. Hand in hand liepen Mercy en Joseph van de een naar de ander en bedankten de mensen voor hun komst en namen felicitaties en gelukwensen in ontvangst. Op de geschenktafel lag een nieuw houten bord van Becky Morris. Vormend kostschool en dagschool, leerlingen worden aangenomen ongeacht betalingsvermogen, mevrouw Mercy Kingley, directrice. Andere geschenken waren een grote hele kaas van de Bartons, handgenaaide cadeautjes van haar vroegere schoolmeisjes, handgeschreven lievelingsrecepten van tante Mathilda en mevrouw Timmons en een mooie palm in pot van mevrouw Busby. Als laatste een lelijke paasbruine vaas van George en Helena, die Mercy wel eens had gezien als ze stof afnam op de zolder van Ivy Cottage. George zag haar kijken en zei schaapachtig: ik weet dat hij nogal lelijk is, maar ik dacht dat je misschien een aandenken aan Ivy Cottage wilde. Mercy was te gelukkig om zich beledigd te voelen. Ze glimlachte tegen haar broer. Dank je wel, George. Ik zal er bloemen in zetten. Dat zal inderdaad heel mooi staan. Iets lelijks uit Ivy Cottage mooi gemaakt, dacht ze. Het leek passend. In de verte hoorde Eva de kerkklokken luiden. Ze hoopte dat de trouwerij goed was verlopen. Ze haalde diep adem en nam een besluit. Toen waste ze zich, trok haar mooiste jurk aan en wandelde Potter's Lane in met haar paraplu opengeklapt. Ze had de plechtigheid gemist, maar hopelijk was ze niet te laat om mee te doen met het bruiloftsmaal. Bij de dorpsplein aangekomen, bleef ze staan. Daar stond de tent van de troep en beschutte de tafels, gasten en muzikanten tegen de regen. Hij was opgelapt met een kaleidoscoop van kleuren die zich kon meten met Jozefs veelkleurige mantel. Haar vader had de beschadigde tent opengeslagen in de tiende schuur van Ivy Hill, terwijl de troep naar elders reisde, maar hier stond hij provisorisch gerepareerd door toedoen van haar vader, veronderstelde ze. Eva bediende zich van twee stukken taart en zocht haar vader tussen de troepleden aan de rand van Ivy Green. Eva gaf hem een stuk taart. Dank u, pa, zo te zien. Hebt u de boel gered? Hij nam de taart aan met een knikje. De tent waar jij jaren geleden aan hebt meegeholpen, heeft alles gered, maar ik heb met plezier mijn steentje bijgedragen. Hij kneep liefdevol in haar kin. En het doet me nog meer plezier om verenigd te zijn met mijn geliefde dochters. Ja, ik ben zo dankbaar. Eva keek over het grasveld naar Henrietta met haar man en dochter en het tweede kindje onderweg. Haar vader volgde haar blik. Patrick nam Betsy van hen over, zodat ze kon eten. En tilde het kind tot haar grote vrolijkheid hoog in de lucht. Henrietta at taart en sloeg het stel met een vertederde glimlach gade. Eva voelde haar vaders blik op zich gericht. Heb je een besluit genomen? Eva haalde diep adem. Ja, pa. De vroegere kleermaakster van het dorp heeft aangeboden weer aan de slag te gaan en mij aan te nemen als leerling, dus ik ben blij dat u me hier ziet als thuis, want ik heb besloten in een Ivy Hill te blijven, voorlopig. Voorlopig? Onbedoeld keerden haar gedachten terug naar Jack Kender. Ja, ik begrijp het. Heerlijk om zo dicht bij je zus te zijn, na jullie jarenlange scheiding. Het is volmaakt, zei hij met een weemoedige blik. Eva zei, ik hoop dat u niet al te teleurgesteld bent. Misschien moet u ook in Ivy Hill komen wonen. Ik? Me vestigen op één plek? Nee, kind. Het reizende leven, de show, zit hem in het bloed. Ik ben er niet aan toe om dat achter te laten. Bovendien hebben de troepleden me nodig en de dieren ook. Natuurlijk. Maar u komt ons toch wel opzoeken, nu u weet dat wij hier zijn? Jazeker. Ik denk zelfs dat het tijd is om Ivy Hill op ons jaarlijkse tournee te zetten. Uitstekend idee. En misschien kunt u ons bezoeken tijdens de winterstop. U zult tenslotte willen kennismaken met uw nieuwe kleinkind. Zijn ogen werden wazig en hij stak zijn hand naar haar uit. Dat zal ik zeker.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? Can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. How many times must a man look up before he really sees the sky. How many years must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is
Juffrouw Victor. Eva keek om. Juffrouw Morris zwaaide en Julia Featherston klopte op een lege stoel naast haar aan een tafel vol leden van de taper en breikrans voor dames. Kom bij ons zitten. Eva drukte vlug haar vaders hand en liep naar de tafel om haar plaats in te nemen. Enige tijd later hield het op met regenen en scheen de zon stralend aan de blauwe lucht. Mercy ging zitten om op adem te komen en haar voeten rust te gunnen van het dansen. Haar wangen deden pijn van het vele glimlachen. Aan de overkant van de tent stond haar bruidegom lachend en pratend in een groepje met zijn broers die nu haar zwagers waren. Meneer Drake zag dat ze alleen was en kwam naar haar toe. Nou, mevrouw Kingley, ik wens u veel geluk. Dank u wel, meneer Drake. Wat fijn dat u teruggekomen bent om bij de bruiloft te zijn. Wij hadden het niet willen missen. Alice was een schattig bruidsmeisje, vond u niet? Jazeker. We zijn van plan vandaag zo ver mogelijk te reizen, zodat we morgen Drayton Park bereiken. Dus we kunnen niet te laat vertrekken. Oh, jullie gaan nu weg? Hij knikte. Ze draaiden zich als één man om en zochten Alice in de menigte. Daar was ze, dansend met Phoebe, Sookie en Jeremy Mullins. Ze zag er charmant uit in haar roze jurkje en een kroon van bloemen in haar goudblonde haar, een brede lach op haar gezicht. Hij zei, ze mag de dans natuurlijk afmaken, maar ik vrees dat we daarna weg moeten. Ik begrijp het. Het spijt me dat ik een schaduw werp op uw blijde dag. U hebt werkelijk niets om spijt voor te betuigen. Ik ben oprecht blij voor Alice en voor u. Ze lachte en voor mij. Hij drukte haar hand, hield haar blik nog even vast en draaide zich toen om. De dans was afgelopen en de muzikanten namen een korte pauze om iets te drinken. Mercy keek meneer Drake na, die naar Alice toeliep en haar iets in het oor fluisterde. De glimlach van het kind verflauwde, maar ze keek niet verbaasd of bedroefd. Ze zocht haar in de menigte. Mercy stak een hand op en Alice kwam huppelend naartoe, alsof ze nog danste. Mercy stak haar armen uit. Alice rende erin en ze omhelsden elkaar enkele ogenblikken. Alice zei, we moeten weg, zegt papa. Ik weet het. Jullie hebben een lange reis voor de boeg. Heb je mijn zin gehad? Oh ja, het was de mooiste bruiloft van mijn leven. Ik vond het dansen heerlijk en de taart en de muziek ook. Ik ook. En ik heb er vooral van genoten dat iedereen van wie ik houd erbij was om feest met me te vieren. Ik ben zo blij dat je erbij kon zijn op mijn speciale dag en dat je bruidsmeisje was. Nu wens ik je alle geluk in je nieuwe huis. Komt u ons eens opzoeken? En meneer Kingley natuurlijk? Meneer Drake kwam bij een staan en zei, u bent altijd welkom, juffrouw, mevrouw Kingley. Dat meen ik oprecht. Ik zeg het niet alleen uit beleefdheid. Dank u, dat is heel vriendelijk. En ik hoop dat het vanzelf spreekt dat er voor u altijd plaats bij ons is als u Ivy Hill bezoekt. U komt toch wel op bezoek, hoop ik? Dat kan ik helaas niet beloven. De zaken van mijn vader zullen me geruime tijd in beslag nemen en, drong ze aan. En ik heb het gevoel dat dit hoofdstuk van mijn leven ten einde is. Ik zou mijn ervaringen in Ivy Hill voor geen goud hebben willen missen. Want hier heb ik mijn dochtertje gevonden en ik ben eraan toe om opnieuw te beginnen. Je hebt hier ook vrienden gevonden, J.D. Vergeet dat nooit. Hij grinnikte om haar gebruik van zijn bijnaam. Ik zal het niet vergeten. God zegen je, James Drake. En jou, Mercy Kingley. Mercy keek erna. Jozef zag het en kwam naast ze staan. Gaat het? Vroeg hij. Ze haalde diep adem. Ja, helemaal. Hij pakte haar hand en samen liepen ze naar zijn broers toe. Aaron en Esther zagen hen aankomen en maakten ruimte voor hen in de kring. Jozef wierp haar een spijtige blik toe. Verontschuldig me bij voorbaat voor mijn tegendraadse familie. Mercy glimlachte. Hoeft niet, ik ben gezegend dat ik erbij mag horen. Jozef sloeg zijn arm om haar heen en zei zacht in haar oor. Jij, Mercy Kingley, bent mijn naaste en dierbaarste familie, mijn vrouw, mijn hart. Vervuld van vreugde ging ze op haar tenen staan om hem te kussen, onder gejuich en gefluit van de gebroeders Kingley. Het bruiloftsfeest ging urenlang door. De gasten genoten van ieder ogenblik en wilden dat er geen eind aan kwam. Jane's blik gleed door de tent. De dansers, de babbelende gasten, lachende kinderen en het stralende pasgetrouwde paar. Haar hart zwol van pijnlijke blijdschap. Ze was dolblij voor Mercy en meneer Kingley. Als God hen zegende met kinderen, wat zouden die dan lang en knap zijn? Wat een memorabele bruiloft was het geweest. En zo ontroerend dat de vrouwen van Ivy Hill met elkaar niet alleen Mercy's jurk hadden gemaakt, maar ook de tent hadden gerepareerd. Jane keek nog eens omhoog naar de opgelapte circustent en grinnikte. Wat had God het wonderlijk mooi beschikt dat de troep op tijd in Ivy Green was om Mercy's bruiloftsmaal te redden. Uiteindelijk begonnen de mensen afscheid te nemen van bruid en bruidegom en vertrokken in groepjes van 2 en 3 tot alleen de familie Kingley nog doordanste. Hattie voegde zich bij de muzikanten zodat Colin met Anna Kingley kon dansen. Daarna ging ze weer bij haar man, dochter en schoonfamilie zitten. Na een tijdje voegde ook Eva bij hen. Ten slotte stopte het dansen helemaal. Maar de muzikanten speelden zachtjes door voor hun eigen plezier en dat van de toehoorders. Vlakbij aan een tafel zaten de Brockwells met Nicholas Ashford en zijn moeder. Een nieuwe bruiloft in de nabije toekomst, vermoedde Jane. Wat heerlijk, haar dierbare vrienden Rachel en Timothy samen zo gelukkig te zien. Zelfs de weduwe Lady Brockwell oogde tevreden en ontspannen, omringd door haar familie. Familie. Jane's ogen werden heet van bitterzoete tranen bij de gedachte. Ze had haar vader zo kort weer in haar leven gehad en nu zei de dokter dat zijn hart het begon op te geven. Hij had misschien nog een paar maanden, een jaar hooguit, schatten ze ernstig. In de wetenschap dat het slechts een ongefundeerde schatting was en dat Gods wil anders kon beslissen. Jane was innig dankbaar dat haar vader was teruggekomen naar Engeland, naar haar, om zijn laatste dagen te slijten. O God, dank u wel en dank u voor Jack Ivy. Toch was haar dankbaarheid gekleurd door het scherpe besef van naderend verlies. Haar blik zocht Miss Mattie in de verwachting dezelfde treurige spijt in haar blik te zien. Om de verloren jaren. Om wat had kunnen zijn. Mathilda hield haar blik vast en kwam toen door de tent heen naar haar toe. Ze stak haar hand uit. Jane stond op en pakte hem vast. Haar keel werd dik en zo bleven ze enkele ogenblikken staan. Hand in hand keken ze naar de lachende Mercy tussen de familie Kingley, met Joseph's arm om haar middel. Matty's vertederde blik bleef rusten op het paar. Wat zijn ze gelukkig? Jane knikte. Ze vroeg zich af of Mathilde's blijdschap voor haar geliefde nichtje ook een spoor van verlies in zich droeg. Mercy en zij hadden altijd zo'n goede band gehad. Ze hadden een huis gedeeld, de school, alles. En nu had Mercy een echtgenoot om alles mee te delen. Jane kneep zacht in Mathilde's vingers. Jammer dat mijn vader zich niet goed genoeg voelde om hier te zijn. Hij is heel gek op u. De oudere vrouw knikte. En ik op hem, die oude inlandse vorst. De tranen in haar ogen waren in tegenspraak met haar plagende toon. Mathilde klaarde op en zei: heb je het nieuws gehoord? Mercy en meneer Kingley hebben me gevraagd bij hen te komen wonen. Na hun wittebroodsweken dan. Meneer Bazou ook. Ik ben zo blij voor hem. Helena wilde dat hij een livrei ging dragen en heeft hem verboden curry's klaar te maken. Nu gaan we allebei helpen met de nieuwe school. Dat is fantastisch. Jane straalde. Maar toen keek ze haar onderzoekend aan. Toch? Het zal wel vreemd zijn om Ivy Cottage te verlaten. Hoe lang hebt u er gewoond? Meer dan 50 jaar. Mijn hele leven. Doet het u verdriet om weg te gaan? Mathilde keek haar met twinkelende ogen aan. Ik ben nog nooit zo blij geweest met de verandering in mijn leven. Onder ons gezegd, ik kan niet wachten. Mathilde's blik werd weer getrokken door iets achter Jane. Haar mond viel open van verbazing. Wat gaan we nu krijgen? Jane keek om. Daar kwam haar vader over het grasveld aanlopen, in een zomerpak van lichtgeel linnen en een breedgerande strohoed. Hij gebruikte wel een wandelstok en zijn pas was niet meer zo veerkrachtig, maar hij zag er gezonder uit dan Jane hem in weken had gezien. Winston Vermont, riep Mathilda, wat doe jij uit je bed? Hij grijnsde als een ondeugende jongen. Jullie hebben allemaal samen gezworen om mij weg te houden van dit blije feest, maar ik voel me vandaag opmerkelijk goed. Nieuwe energie, zoals dokter Burton had voorspeld. Hoe dan ook, ik ben er dankbaar voor, want ik had zo'n belangrijke dag in het leven van mijn dierbare vriendin, Mathilda Gove, niet willen missen.
In the silver light I just made out. Your silhouette through the quickening haze. So branded on my mind, so I don't forget. Let it shine on my wandering eyes. To your
silhouette is gone once more.
Matty's ogen vulden zich weer met tranen, maar ze knipperden ze weg. Hij bood haar zijn arm aan. Misschien kunnen we samen een ommetje maken, Matty. En die fantastische taart proeven waarover je me vertelde. Ze glimlachte wankel, met mijn hele hart. Mathilde vlocht haar arm door de zijne en samen liepen ze langzaam naar de anderen toe. Even stond Jane hen opgefleurd na te kijken. Ze was wel wijzer dan te denken dat dit de ultieme prognose van haar vader veranderde, maar ze besloot te genieten van elke dag die God hun samen gaf. Ze voelde een kleine hand in de hare. Jack Ivy stond naast haar en keek met zijn donkere ogen naar haar op. Diddy, waarom ben je verdrietig? Ze greep zijn kleine vingertjes vast. Het zijn tranen van geluk. Ik ben blij voor mijn vriendin en ik ben blij dat Babu je meegenomen heeft hier naartoe en dat we elkaar nu kennen. Ik ook. Babu zegt dat je mijn mama wordt. Jane kreeg weer een brok in haar keel en ze fluisterde. Vind je dat goed? Hij knikte en hief zijn handen naar haar op. Ze bukte en pakte hem op. Hij was 5 jaar oud en licht voor zijn leeftijd. Het was geen last om hem te dragen. Gabriel kwam naar hem toe en legde een hand op Jack Ivy's schouder en de andere op de hare. Hij keek onderzoekend van de jongen naar Jane. Is alles goed? Ze glimlachte. Meer dan goed. Heb je genoeg gegeten? Vroeg Gabriel. Jack Ivy, wel in elk geval. Ik heb hem 2 stukken taart zien verslinden. Hij klopte het kind op zijn buik en begon hem te kietelen. Jack Ivy giechelde. Ja, ik ben vol hoor. Gabriel keek met vragende opgetrokken wenkbrauwen naar Jane. Jane keek van haar nieuwe echtgenoot en toekomstige zoon naar haar vader en Mathilde en iedereen bij elkaar op Ivy Green. Ze knikte met volledige instemming. Ja, mijn hart is vol. En dan van de auteur. Dank u wel voor het lezen van De Bruid van Ivy Green. Ik hoop dat u ervan genoten hebt, evenals van de eerste 2 boeken van de serie. Hier zijn enkele historische aantekeningen die ik graag met u wil delen. Zoals dit in dit verhaal beschreven, was 1821 inderdaad een buitengewoon nat jaar in het zuiden van Engeland. Op 25 mei viel er meer dan 12 centimeter sneeuw en hagel in Wiltshire. De leeuwenaanval in het boek is ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. In 1816 ontsnapte een leeuw uit Ballard's Menagerie en viel het voorste paard Promagranate van de Quicksilver aan. De postkoets van de Royal Mail die door Wiltshire reisde. Enkele passagiers vluchtten naar een nabijgelegen herberg en deden de deur op slot voor de overgebleven passagiers, terwijl de wachter van de Royal Mail het dier probeerde dood te schieten met zijn donderbus. In sommige versies van het verhaal doodde de leeuwin de grote hond die achter haar aan zat. Anderen zeggen dat alle drie de dieren het overleefden en vervolgens samen werden tentoongesteld in een menagerie. In de Salisbury and Winchester Journal werd de vangst van de leeuwin als volgt beschreven. Haar eigenaar en zijn assistent dwongen haar op een zak te gaan liggen en toen werd ze opgetild en gedragen. De leeuwin lag stil als een lam toen ze naar de kermiswagen werd verplaatst. Soms is de waarheid vreemder dan het verzonnen verhaal. Toen ik een paar jaar geleden het plot voor de serie begon te bedenken, raakte ik gefascineerd door dit verhaal en het leek me leuk een bedachte versie in deze roman te verwerken. Bijzonderheden over de dieren en de nummers van de menagerie zijn ingegeven door het boek The Old Showman en The Old London Fairs van Thomas Frost, als u meer over dit onderwerp wil lezen. Nu enkele woorden van dank aan enkele mensen die meehielpen met dit boek. Carrie Weber, mijn eerste lezeres. Anna Paulsen, research en revisie. Michelle Griep, feedback. Karen Schur en Raela Schuur, redactie. Jennifer Schaus Klassen, bijzonderheden over het naaiwerk. Tony Signorelli van Blue Harbor, een geweldige plek om te schrijven. Katie en Rajev Tender en Sumita Punia, Indiase cultuur. En natuurlijk u allemaal, mijn geweldige lezers en voor u natuurlijk luisteraars. Dank u dat u met me mee wilde gaan naar Ivy Hill, een verzonnen dorp dat heel speciaal voor me is geworden. Het is losjes gebaseerd op de National Trust dorp Lacott in Wiltshire, dat ik nu, ik voel me heel bevoorrecht, 3 keer heb mogen bezoeken. Als u Ivy Hill blijkt te missen, kunt u altijd naar Lacott bezoeken. Het zij persoonlijk, als u van reizen houdt, het zij via de televisie, aangezien Lacott is gebruikt als filmlocatie voor scènes in Pride and Prejudice, Cranford en Emma. En verschillende andere producties. Dus als u die film wil zien, en dan weet u dat het dorp is wat gebruikt is. U kunt ook gaan kijken nog naar foto's. Die kunt u ook allemaal vinden op Google of zo, dan moet je maar kijken. En voor de rest, tja, is dit boek nu uit. En ik weet niet wat ik nu verder moet. Of verder voorlezen. Of stoppen met het programma. Dat zou dan na 23 jaar zijn. In februari 2000 begon ik met mijn eerste boek. En dat boek dat was Marijke Meu. Over die prinses van Oranje. Dus ik hoor graag van u wat u wil. Wilt u me verder horen? Of zegt u nou bij, het is wel genoeg. We zoeken wat anders. En dan zeg ik, helemaal goed. Laat het me alsjeblieft horen. Naar wijkievandeberg@gmail.com of bel me even een keer op of laat het weten op een andere manier. In ieder geval dat ik mij verweet. En Wilt u wel dat ik zelf een boek uitzoek, dan heb ik dus dat boek in gedachten over het ontstaan van de Badhoeve. En vandaar natuurlijk Badhoevedorp. Heel mooi boek, heel interessant. Ik heb ze 3 delen heb ik gelezen ervan. En het is echt heel mooi. Dus u moet het maar laten weten. Tot misschien de volgende keer. Dag allemaal.
All day Herman bread, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know your eyes on me, I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wraps around you. Just slip away in the night. Don't just turn your words from on high. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind. If we come back and we're broken, unworthy and ashamed, give us something to believe in, and you know we'll go your way.
troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel. Relax met onze Reggae on the Move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Mijn naam is Dennis Wild. Tienduizenden huizen zijn verwoest. Gezinnen slapen buiten op straat in de bittere kou. Help ze dit te overleven. Samen komen we in actie voor de aardbeving in Turkije en Syrië. Geef nu op giro555.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Casper Meijer met het NOS-journaal. De baby die...